Hallo en welkom allemaal bij onze volgende episode van onze Spoedcast. We gaan opnieuw van start met ons vast panel Ruben Hazendonk en Cedric van Dijk.
Aanwezig.
Hallo.
Deze aflevering gaat over partydrugs. We zijn de zomer toch al voorbij, dus we zijn het allemaal gewoon, denk ik.
Tuurlijk. Ik weet niet wat jij in je vrije tijd doet, Pieter Jan.
Oh, ik zie het vooral. Hè. Ik ga het niet gebruiken. Hè. Maar ik denk dat we vandaag een boeiende discussie gaan kunnen hebben over verschillende partydrugs. En we gaan beginnen met...
Sympathomimetica?
Ja, ik zou zeggen met amfetamines.
Vertel.
Bij amfetamines onderscheiden we ten eerste MDMA. Vraag me niet waarvoor het staat. Ik had het moeten opschrijven, maar ik heb het niet gedaan, sorry.
Methyleendioxymethamphetamine.
Je bent zo'n nerd, hè, Huben. Ja. Oké, dus methyleenmethoxy... Wat was het?
Ecstasy.
Ecstasy, oké, bedankt. Dus we praten over amfetamines type MDMA. Ecstasy, dat kan per os gebruikt worden, dat kan gesnoven worden, maar Pieter-Jan...
Meestal toch als pil geslikt, hè?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat het ook wel terecht is dat we daar eens een aflevering over maken, want allee, recent toch ook weer in het nieuws er heel wat dingen gezien dat er zo van die tabletten circuleren met extreem hoge dosissen, MDMA tot wel 300 milligram.
Maar daar kan ik nu wel over meespreken, hè, voor onze Extrema Outdoor Festival in juni van dit jaar, waar we die tabletten inderdaad gemeten hebben met dosis tot 300 milligram, terwijl normaal de mensen 100, 150 milligram MDMA innemen.
Ja, dat is toch al dubbel, hè? Goed, we zullen eens misschien een beetje gaan in de achtergrond. Waarvan komt het product eigenlijk? Het werd al in 1912, heel lang geleden, meer dan 100 jaar, ontdekt en gepatenteerd door Merck, dus echt een farmaceutische firma. En in de jaren 60 werd het, ja, om te zeggen, herontdekt aan de Universiteit van Berkeley. Er werden een aantal experimenten mee gedaan. En daardoor werd in de jaren 70 en 80 voor psychiatrie gebruikt, in de praktijkvoering voor farmacologische ondersteuning bij psychotherapie.
Ja, en met die MDMA specifiek zien we een snelle opname na 30 minuten met een piek na 60 minuten. En dat werkt uit na 3 tot 6 uur. Dat zijn patiënten die je op festivals mooi gemonitord op een bedje kunnen leggen en die daarna terug naar het festival kunnen gaan.
Verder gaan feesten, oké. Nee, goed. En dan over de effecten zelf. Ja, het is natuurlijk een sympathomimeticum, ja, zowel perifeer als centraal. En dat gebeurt eigenlijk vooral door reuptake-inhibitie. Nog meer voor serotonine, als voor noradrenaline, als voor dopamine. Dus eigenlijk vooral serotonine. En dat geeft eigenlijk die typische effecten, die sympathomimetische effecten.
Als we dus die diverse producten en hun receptoren extrapoleren, dan zien we ook wat de klinische effecten zijn van dat product. En dan hebben we dus over hyperthermie, zowel centraal gemedieerd als perifeer. Hypertensie, tachycardie, waardoor natuurlijk alle problemen ontstaan, zoals intracraniale bloeding en zo.
Ja, en inderdaad ook wel heel belangrijk om te vermelden, MDMA dat is eigenlijk een antidiuretisch hormoonachtige stof, dus dat stimuleert ook het dorstgevoel en waterretentie. En daardoor kan natuurlijk ook acuut ook een hyponatremie ontstaan, zeker bij ondertussen ook het verlies van zout in het zweten bijvoorbeeld.
Ja, en denk dan aan een typische festivalganger op een warme zomerdag, hè, of op Graspop met hun...
Heel warme, historisch warme editie.
Met hun leren kleren. Hè.
Ja.
Ja, drinken plus en zoutverlies met hyperthermie en zweten. En dat kan dus leiden tot levensgevaarlijke hyponatremieën, zoals we op Tomorrowland bijvoorbeeld hebben gezien. Hè. Ja, maar dan moeten we uiteraard vooral schrik hebben voor coma en stuipen die niet goed behandelbaar zijn met benzodiazepines.
Yes, ook in het achterhoofd houden dat inderdaad die hyponatremie dat een mogelijkheid is. En als je dus iemand hebt op zo'n festival die dat eigenlijk blijft stuipen ondanks benzo's, dat je dat eventueel dat je daar hypertoon zout voor gaat moeten geven. Goed, ja, sequelen zijn natuurlijk bij langdurig gebruik wel mogelijk, maar wel interessant te vermelden is dat eigenlijk amfetamines in relatie dan tot andere types van drugs weinig afhankelijkheid creëren.
Ja, inderdaad. Nu let natuurlijk wel op vanwege de sympathomimetische effecten op acute coronaire syndromen, maar die kennen we natuurlijk meer berucht bij cocaïne, maar daar komen we straks nog op terug.
Ja, misschien interessant. We zijn toch de Spoedcast, dus de vraag is natuurlijk hoe behandelen we die overdosis MDMA? En ik grijp dan toch snel naar de benzodiazepines. eventueel aangevuld met antipsychotica. Natuurlijk moeten we daar opnieuw opletten, omdat het producten zijn die de epilepsiedrempel verlagen, die antipsychotica. En in het geval van hyponatremie en de behandeling daarvan is dat wel relevant, lijkt mij. En dan koeling. Ruben, daar hebben we al over gesproken, een paar maanden geleden. Dan gaan we denk ik naar evaporatieve koeling bij hyperthermie. En bij stuipen ook opnieuw benzodiazepines.
En exacil, Ruben.
Ruben, is dit een indicatie
voor een exacil? Als er intracraniële bloeding is bij een trauma, omdat hij op zijn kop gevallen is, wie weet.
Oké. Maar dus opnieuw die hyponatremie, dat is een heel belangrijke die we wel absoluut gaan behandelen. En als die echt uitgesproken is, gaan we die behandelen met hypertoonzout. En na stabilisatie natuurlijk een trage verdere ionencorrectie. Oké. Dan gaan we verder naar de volgende sympathomimetica-klasse.
Oké.
En dat is de klasse van de bath salts. En dat gaat natuurlijk niet
gewoon
over...
Gewoon badzouten?
Nee, dat gaat niet over de bruistablet, Ruben, die jij elke avond in je badkuip
lekker schuimen.
Nee, het gaat dus over een pejoratieve term voor synthetische producten. Die zijn afgeleid van de kwad of kat of zoiets plant die in Azië en Afrika voorkomt. En de plant is zwak stimulerend. Maar de synthetische zijn sterker stimulerend en lijken een beetje qua effect op MDMA. En die kan je dus snuiven, slikken, inhaleren, inspuiten zelfs.
Ja, en die synthetische producten zijn eigenlijk vele malen krachtiger dan die plantaardige producten. Hè. En die zijn vaak versneden met allerlei producten en kunnen daardoor vooral medische complicaties geven.
Ja. We kennen ze hier in onze streken niet zo heel goed. Ze zijn hier niet zo populair. Ze zijn vooral populair in de Verenigde Staten. Ik heb het daar gezien, ik heb daar gewerkt op de spoeddienst. Dat zijn patiënten die binnenkomen, vooral met paranoïde symptomen, hallucinaties, maar ook opvallend vaak gewelddadige syndromen, wat ze daar dan agitated delirium of excited delirium noemen, tegenwoordig meer acute behavioral disturbances. En dat staat veel meer op de voorgrond eigenlijk dan bij die MDMA. Hoe komt dat? Omdat dat product... Sorry, ik ga weer over de farmacologie zagen.
Ga je gang.
Dus die bath salts die werken veel meer in op het dopaminaire systeem, dus beloningssysteem. En dat maakt ook weer dat het verslavend potentieel vele malen groter is dan bij MDMA. Hè? Want we hadden daar juist gezegd, bij MDMA eigenlijk niet echt afhankelijkheid ontstaat. Of minder, ja. En ze worden in de Verenigde Staten dan heel goedkoop op de markt gebracht, of toch de zwarte straatmarkt, waardoor dat ze disproportioneel een socio-economisch kwetsbaardere groep treffen.
Ja, maar ik denk inderdaad, we zien dat hier wel echt totaal niet frequent. Hè.
Heel weinig gezien.
Nee, en ik hoop ook dat dat zo blijft, want ik heb daar in Amerika toch echt heel erge dingen mee gezien. Die patiënten die in een hallucinatie... Hun flatgenoot met een bijl te lijf gaan na het innemen van die drugs. Dat is echt absurd, maar natuurlijk voor trauma wel interessant. En okay. Exacil, Ruben.
Ah ja.
Goed. Zeg, het volgende product in portfolio, Crystal Meth, Ruben.
Crystal Meth, ja. Inderdaad, ja, methamfetamines. Dat is eigenlijk een derivaat van ephedrine. Dat kan gebruikt worden als inhalatie, intraveneus, intranasale, dus ja, snuiven ook. Het zijn eigenlijk SNRI-effecten die dat dan eigenlijk directe orthosympathie-stimulerende effecten in de hand werken. Aan lagere dosis, een beetje sterkere concentratie wordt er gezegd. En dan op hogere dosis echt euforie met psychose en aphrodisiacum ook.
Ja, dat geeft ook... Dat geeft ook een veel sterkere afhankelijkheid en verslaving. Hè. En herhaaldelijke blootstelling, dat geeft eigenlijk degradatie van je pontine neuronen. Dus echt slimmer gaat je er niet van worden.
Oké, er zijn nog heel wat andere problemen bij langdurig gebruik. Ook weer hier minder populair, maar in de Verenigde Staten een heel gekend probleem. En dat is onder andere de meth mouth. Dat wil dus zeggen echt die vieze, rotte tanden die je bij die crystal meth addicts ziet. Dat komt omdat ze tandenknarsen, bruxisme... Heel droge mond, omdat het sympathicomimetisch is natuurlijk. Infectie, slechte mondhygiëne, vaak combinatie met gesuikerde energiedrankjes. En dat is dus heel typisch. Echt een heel vieze mond, rotte tanden. Ulcera ook vaak op de huid, krabletsels. En dat komt dan door die psychotische symptomen. Ze hebben heel vaak last van vliegjes of insecten die over de huid kruipen. Of dat denken ze toch. En natuurlijk ook weer slechte hygiëne. En ook hier opnieuw een kwetsbare groep in de Verenigde Staten toch die disproportioneel veel aan crystal meth ten prooi valt. Ja, dat is een goedkope drug, een goedkope high. En in Europa gelukkig nog niet courant in gebruik, maar hier toch ook wel al aangetroffen, denk ik. Hè? Toch in Limburg ook.
Mm-hmm. Ja. Oké. Goed. Next. Cocaine.
Ah, een echt natuurproduct. Dat wordt gemaakt uit de bladeren van de coca-plant. En dat is eigenlijk een van de oudste lokale anesthetica. En dat wordt nog in de kliniek gebruikt, omdat het een heel effectief en efficiënt mucosaal opgenomen product is.
Ja, oké. En ook hier weer uiteraard sympathomimetische effecten. Vooral sterk centraal eigenlijk, met dan ook klinisch wat we dan vooral zien. Hypertensie, tachycardie, ook wel diaforese en mitriase. Subjectief voor de patiënt die het gebruikt heeft, een euforgevoel, hogere awareness. Er wordt eigenlijk wel gezegd dat het gebruik van 1 gram cocaïne letaal is, maar dat is altijd heel moeilijk om in te schatten, omdat het ongelooflijk vaak versneden wordt met van alle producten. Minder puur dan eigenlijk. Wat er allemaal wordt bijgesneden, het is zo zot als je het kunt inbeelden. Paracetamol, druivensuiker, oké, tot daar aan toe, maar het is ook met kalk of cement of formale TL-buizen zelfs, echt alles gewoon. Wat dat hier ook eigenlijk heel gevaarlijk is typisch, wat het er net al even vermeld, is een myocardinfarct. Enerzijds door dat sympathomimetisch effect door vasoconstrictie, ook coronair, maar ook vaak eigenlijk mede veroorzaakt door die vieze producten waarmee de cocaïne versneden wordt.
Ja, Ruben, je weet hier opvallend veel van. Mm-hmm. Moeten we iets weten? Nee, hij ziet er nuchter uit.
Ja, dat is zo.
Oké.
Ik sta wel scherp, maar...
Ja, dat is wel waar. Oké, terug naar de kliniek. Klinisch, zoals je zelf al zei, Ruben, we zien eigenlijk vooral problemen met die hypertensie en die tachycardie. Dat kan ook sympathomimetisch is het, ritmestoornissen veroorzaken. Maar het is een lokaal anestheticum, hè? Dat laten we dat vooral niet vergeten. En daardoor heeft het een natriumkanaal blokkerend effect, hè? Net als alle andere lokale anesthetica. Sorry, ik ben alweer over farmacologie. Het gaat natuurlijk over drugs ook. En daardoor, onder andere, krijgen we veel cardiale problemen. Dus onder andere myocardischemie, maar wat dat we ook dus zien door hoge bloeddrukken en vasoconstricties en hersenbloedingen of ischemie in de hersenen, hè? CVA's.
Ja, en hoe gaan we dat behandelen? Ik denk dan vooral initieel aan benzos, Cedric.
Ja, benzodiazepines, voorzichtig te titreren. We hebben een hypnotica-episode gemaakt een aantal maanden terug. Daar geven we midazolam voor dit soort probleem. Nu, goed nadenken bij midazolam, titreren, wacht lang genoeg tussen uw bolussen in. Want de tijd tot piekeffect na injectie is 3 tot 5 minuten. Dus als je elke 30 seconden gaat bijtitreren, dan moet je na 5 minuten constateren dat je te veel hebt gegeven. Maar goed, dat terzijde. Dus benzo's titreren, dat gaan we doen ten eerste. En dat zou al een heel eind moeten helpen om die bloeddrukken, die tachycardie, naar beneden te krijgen. Omdat cocaïne zijn hypertensief effect vooral heeft door stimulatie centraal. Hè? Dus een verhoging van de outflow uit het vasomotorcentrum.
Mm-hmm. Ja, interessant. Inderdaad, ga proberen met benzo's, maar moest het dan toch zijn dat je er niet helemaal geraakt, dan kan het eventueel ook wel aangewezen zijn om bijvoorbeeld nitraten te gebruiken om de druk omlaag te krijgen, maar zeker geen beta-blokkers.
Nee, die zijn heel riskant, hè. Inclusief labetalol. Dan gaan we elk acuut hartfalen veroorzaken door het ongeopposeerd alpha-agonisme. Fentolamine, wat een rechtstreeks alpha-1 antagonist is, is een alternatief. Maar dat is jammer genoeg in België niet courant beschikbaar.
Ja, en ook in het achterhoofd houden, hypotensie kan ontstaan bij te enthousiaste behandeling. En dan krijgen we weer het risico natuurlijk op een low-flow CVA.
Ja, zeg, om nog wel even terug te komen om die natriumkanaalblokkerende effecten van cocaïne. Dat kennen we natuurlijk heel goed van bijvoorbeeld tricyclische antidepressiva. Dat zien we dan eigenlijk ook eerder bij echt hogere dosissen cocaïne. Ja, beste behandeling daar, zoals we die kennen ook, net vermeld bij tricyclische, is dan natuurlijk natriumbicarbonaat. Voor stabilisatie met eigenlijk een breed QRS-tachycardie. Maar ook trouwens voor dit product dan specifiek gaat dat de eliminatie ook bevorderen.
Ja, het alkaliniseren van de urine dan, bedoelt je, Ruben?
Mm-hmm.
Ja. Het beste antiarritmicum bij die ritmestoornissen, waar we het dan toch over hebben, dat is wel een onderwerp van controverse. Amiodarone en in veel guidelines heb ik nog teruggevonden lidocaïne, alhoewel dat dus ook een, ja, een lokaal anestheticum is met natriumkanaalblokkerende effecten.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat eigenlijk persoonlijk wel heel contra-intuïtief dat je lidocaïne zou gebruiken voor een aritmie te behandelen die dat eigenlijk geïnduceerd is door een natriumkanaalblokkerend middel. Want ja, dat is tenslotte, zoals je zelf ook zegt, echt dezelfde klasse. Maar inderdaad, als je dan gaat dat opzoeken in de literatuur, is er eigenlijk geen strikte contra-indicatie om lidocaïne daarvoor te gebruiken. En blijkbaar is dat dan omdat lidocaïne ook competitief zou binden op diezelfde plaatsen als cocaïne en zo dus ook eigenlijk een aritmie zou kunnen behandelen.
Ja, dus eigenlijk in dat opzicht ook een rationale om het wel te gebruiken, hè? Ja. Nu, in België zijn we sowieso meer gewend om amiodarone te gebruiken bij ernstige ritmestoornissen. Dus ik zou dat misschien ook gewoon gebruiken bij refractaire aritmieën, niet?
Ik zou het inderdaad gewoon... Allee, wat ik vooral zou doen, is het houden bij het... Ja, de middelen die we vooral gebruiken hier zijn de amiodarone. En dan echt bij die refractaire aritmieën, zoals we soms ook wel eens doen bij een reanimatie, dan wel in tweede tijd eventueel lidocaïne te gebruiken. Nog eens, eigenlijk zijn er geen echte concrete contra-indicaties om het dus te gebruiken bij een cocaïne geïnduceerde aritmie.
Ja, oké. Okay.
Ja, terecht, ja. Nu moet je ook opletten bij herhaald gebruik. Je kunt de psychologische afhankelijkheid en versnelde coronaire atomatose creëren en uiteraard schade aan je neusseptum.
Ja. Voor ons panel misschien nog een bijkomende vraag. Stel, de patiënt met cocaïne-intoxicatie komt binnen met een STEMI, dus ST-elevatie myocardinfarct. Ja, hoe verloopt de behandeling bij die patiënt en hoe is dat anders dan bij de STEMI-patiënt die geen cocaïne heeft gesnoven?
Goh, eigenlijk is er heel weinig verschil. Ga even goed gewoon medicamenteus, aspirine, heparine, nitraten geven, maar ook dus een urgente transfer naar het CAT-lab. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn eerste jaar in mijn opleiding heb ik eigenlijk geleerd als we een STEMI zien onder invloed van cocaïne en dat normaliseert meteen na het geven van benzo's, is dat je er eigenlijk niet direct mee naar klop moet gaan, maar dat is dus niet correct. Het is heel duidelijk, alle guidelines, ook alleen van de American Heart Association, die geven heel duidelijk aan, STEMI, ook onder invloed van cocaïne, en misschien zelfs nog reden te meer bij de cocaïnegebruikers, is dat die zeker ook naar het CAT-lab moeten.
Maar los daarvan blijkt het vaak vasospasme te zijn, uiteraard. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Maar goed, ja, de reden nog eens waarom we dat CAT-lab of die urgente CAT gaan moeten doen, is vooral eigenlijk omwille van een verhoogd algemeen risico op een myocardinfarct bij cocaïne in het algemeen. En dat kan inderdaad op een acuut moment bij een eenmalig gebruik, maar vooral zien we dat eigenlijk...
Chronisch gebruik, hè?
Ja, vooral bij chronische gebruikers inderdaad. Hè. Dus dat is eigenlijk het grote gevaar. Ja. En daarom dat het nog altijd belangrijk is om urgent ook naar de CAT te gaan met die patiënten.
Ja.
En dus geen beta-blokkers.
Nee. Inderdaad, zeker geen beta-blokkers.
Nee. Oké, we hebben het over sympathomimetica. Er zijn andere klassen drugs natuurlijk, gelijk hallucinogenen, maar ook sedativa. Ik wil toch één uit de klasse sedativa bespreken, omdat het ter onderscheid is van de sympathomimetica die we juist hebben besproken, en dat is GHB, dus gamma-hydroxyboterzuur. Nu heb ik wel de juiste productnaam. GHB, ja, dat wordt vaak vloeibare ecstasy genoemd, hè, en MDMA, dat is ecstasy. Maar GHB is dus helemaal geen sympathomimeticum en heeft in feite zelfs niks te maken met MDMA of ecstasy. GHB is eigenlijk de precursormolecule van GABA, dus gamma-aminoboterzuur. Ook deze heb ik geregistreerd.
Ja, vloeibare ecstasy dus.
Ja, oké. Dus GABA is de centraal werkende neurotransmitter die we voor heel veel synapsen gebruiken. En dus GHB is een precursor. En dat geeft dus een centraal zenuwstelsel depressie.
Ja, want allee, eigenlijk is dat zo'n beetje te vergelijken met alcohol. Hè. In lagere dosissen ja, is dat wat stimulerend en geeft dat wat euforie ook. En vooral dan in hogere dosis zie je echt coma ontstaan. Wat dan natuurlijk wel, daar moet ik wel een onderscheid maken, dat wel meer uitgesproken is, die comateuze toestand bij GHB als bij alcohol.
Op Extrema Outdoor Festival heeft een barman ook op het laatste GHB in de drankjes van een meisje gedaan. Echt bewezen. Om ze dan mee te pakken is gelukkig niet gelukt, maar...
Ja. Maar dus ja, het is eigenlijk eerder echt een downer. En ja, het lijkt eigenlijk in veel aspecten op alcohol of benzodiazepines. En daarom, en dat is wel interessant om even te vermelden, heeft het ook ja, echt een behoorlijk verslavingspotentieel. En, want je ziet dus echt mensen die dat chronisch dat gebruiken, een halve liter van die vloeibare ecstasy of GHB gebruiken dagelijks. En als die mensen dan dat eigenlijk snel afbouwen of plots stoppen, kun je echt wel heel ernstige ontwenningsverschijnselen zien. Heel vergelijkbaar als die eigenlijk bij alcoholontwenning. Dus echt een serieus delir, een delirium tremens, dat eigenlijk ook op een gelijkaardige manier moet behandeld worden als bij ontwenning van alcohol.
Ja. En er zijn nog meer parallele lijnen met ethanol. Dus de metabolisatie van die GHB dat gebeurt door grotendeels dezelfde enzymcascade als voor alcohol, door alcohol-dehydrogenase. En dus GHB en ethanol gaan in competitie voor die enzymen en je krijgt dus eigenlijk een verlengde werking van beide producten als je gelijktijdig aan een GHB-intoxicatie ook een ethylintoxicatie hebt. Eliminatiehalfwaarde voor de rest is heel kort, minder dan een uur. En dat maakt ook dat het product plots snel uitwerkt en bovendien heel erg moeilijk te traceren is achteraf. Hè. Dus als mensen komen en zeggen, ik denk dat er iets in mijn drankje is gedaan, is vaak moeilijk te traceren, moeilijk te bewijzen. En met amfetamines is het dan weer net iets makkelijker.
Het is vaak veel alcohol wat ze een drankje hebben gedaan.
Ja, dat klopt ook wel. Ja.
Nee, oké, okay, goed. Ik denk dat we een beetje naar onze samenvatting toe kunnen gaan.
Oké. Okay. We zullen beginnen waar dat we gestart zijn. Bij de amfetamines?
Ja, uiteraard. Wat we doorgaans zien is tachycardie, hypertensie. En ja, start vooral uw behandeling met benzodiazepines. Maar hou natuurlijk ook wel rekening met hyperthermie, dat agressief behandeld moet worden. En zoals we al vermelden natuurlijk, hierover hebben we ook een aparte aflevering gemaakt. Dus die kun je zeker nog opzoeken als je die nog niet gehoord hebt.
Ja. En absoluut belangrijk bij MDMA is de hyponatremie, dus een combinatie van zweten en verlies en dus een antidiuretisch hormoonachtige werking. Daardoor hyponatremie, denk eraan, behandel het en zeker in geval van stuipen nakijken.
Ja, en voor cocaïne wederom tachycardie en hypertensie initieel behandelen met benzodiazepines.
Ja, en zeker niet met beta-blokkers. Bij een STEMI-patiënt die cocaïne-intoxicatie heeft, gelijkaardige behandeling als bij alle andere STEMI-patiënten zonder verhaal van cocaïne.
Mm-hmm. Ja, inderdaad, alles gelijkaardig. En dan zeker geen beta-blokkers natuurlijk, dat moeten we nog eens benadrukken.
Ja, oké. Okay. En nog de referentie, GHB en sedativum, en dus niks te maken met MDMA.
Mooi. Bedankt, heren, voor deze aflevering. Bedankt om al die levens te redden op de festivals, hetgeen urgentieartsen natuurlijk het beste kunnen. Vergeet ook niet om ons te volgen op onze social media-kanalen, op Facebook en op Instagram. En een samenvatting van deze aflevering kunnen jullie vinden op zol.be/urgentiegeneeskunde. Tot de volgende keer.
Tot volgende maand. En volgende maand gaan we verder met een aflevering over ECMO en het gebruik ervan op ons spoedgevallen.
Interessant.
Tot volgende maand.
Dag.
Tot ziens.